de week van het callcenter, ja? Van 19 tot 23 oktober. Ja. Dat betekent dat er in de wereld van het callcenter toch wel een probleem bestaat. Of heb ik het nu volledig fout?
Ik denk dat u fout bent. In de zin van, u zegt een probleem. Er zijn heel wat problemen. Dat is een beetje het probleem. Op zich. Hè. Waarom elk jaar een week van... en ja, het is wel de callcenters. Men hoort soms liever contactcenters, want het is ook niet alleen telefonisch. Het is ook per mail. Heel dikwijls dat die mensen werken. En effectief, als ik zeg dat er meer dan één probleem is, is dat vooral... je hebt twee zaken. Je hebt reguliere callcenters of contactcenters en je hebt de cowboys. En de cowboys zijn niet alleen zeer negatief voor het personeel, maar ook voor de concurrentie, de conculega's, die dan proberen een regulier contactcenter te zijn.
Hoe groot is de opdeling qua aantal van, reguliere callcenters en cowboys?
Ik durf daar geen cijfer op kleven, want we bijvoorbeeld in Antwerpen, dat ik het beste ken eigenlijk, stellen wij vast dat er dagelijks mensen opduiken op onze juridische diensten, die bijvoorbeeld, het is maar een voorbeeld dat ik geef, na twee maanden geen loon gekregen te hebben, naar het OCMW gaan. Hè, want twee maanden geen loon, dat wil dan wel wat zeggen. Op het OCMW zeggen ze van, jij werkt? Ja, ik werk. Dat is de beste eigenlijk, dat je eerst ook naar de vakbond gaat. Want als jij werkt, heb je uiteraard wel recht op loon. Hè, dat is zo'n basisbehoefte. Ja. Als je gaat werken, dat je iets krijgt ervoor. Hè. Ja. En zo ontdekken we dan eigenlijk de cowboys. Omdat die mensen dan bij ons toekomen en zeggen van, voilà, ik werk daar. Callcenter weet ik veel wat. Hè. Contactcenter. Ik doe daar die en die uren. Meestal klopt dat allemaal niet met de wetgeving. Moeten die zaterdags werken, zondags werken, in gebroken diensten werken. En dus dan krijgen ze nog geen loon ook niet. Hè. Ze hebben dan een contract dat eigenlijk, waar je kunt van afvragen van... Is dat wel een contract? Of een arbeidsreglement dat dan lijkt eigenlijk op iets dat onze voorouders misschien nog hebben gekend. Misschien. En ik heb het dan meer over mijn leeftijd dan over die van u. Dus, ik kan er geen aantal op kleven, omdat je die niet kent. En die duiken op. En dat zijn ook niet altijd callcenters van 5 of 10 mensen. Dat zijn dikwijls plaatsen waar dat 40, 50 mensen te werk gesteld worden. Hè? En we kennen die niet. Alleen op basis van zo'n zaken dat we die ontdekken. Dus ik kleef er geen cijfer op.
Heeft dat ook iets te maken inderdaad met die diversiteit aan contracten dat er binnen de sector bestaat? Want het is heel vaak zo dat als je naar een interimkantoor gaat bijvoorbeeld, dat ze dan heel vaak... aanbiedingen van callcenters die tijdelijk zijn, die zeer flexibel zijn en ga ze maar voort.
Ja, contactcenters, die wereld is een hele flexibele wereld. Moet ook een hele flexibele wereld zijn. In die zin dat er een grote lacune is binnen de wetgeving rond de onderaanneming. Want dat de callcenters daar niet onder vallen. En dat de responsabilisering van de klant eigenlijk nul is. Dus in de contactcenters, de werkgever, hè, dus het contactcenter, probeert projecten binnen te krijgen. En ik kan toch een naam noemen van een klant, die is zo groot dat hem eigenlijk anoniem is. Dat is niet anoniem hoor. Maar neem nu de Proximus, dat is toch wel iets groot. Hè. Hij zegt dan tegen het contactcenter van, ik moet volgende maand, heb ik zoveel calls, dat wil zeggen dat jij 200 mensen personeel moet aannemen, hè, voor dat project. En hoe lang gaat dat duren? Zes maanden, kan ook een jaar zijn. Hè? Dus dat contactcenter zoekt via interimkantoren uiteraard, hè, mensen. Als de vakbond er binnen ziet, proberen we dat met weekcontracten te doen, op zijn minst. Hè? Hm. En liefst nog langer. Maar ik wil de mensen met dagcontracten geen eten geven, want dat zijn er heel veel. En dan hebben we in een bedrijf waar we binnen zitten, een afspraakbond, proberen we ook collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten rond de uitzendkrachten, rond de interims. Dat die, als die zoveel uren gedaan hebben, dat die een vast contract moeten krijgen, hè, om de precaire contracten eruit te krijgen. Maar het probleem is, bijvoorbeeld, Proximus had gezegd 6 maanden, maar het kan ook een jaar zijn, of een jaar, maar het kan ook 6 maanden zijn. Maar na 3 maanden zeg we gaan dat project niet meer doen, we gaan ermee stoppen. Dus ja, dan moet die werkgever van dat contactcenter, ofwel die 200 mensen maar aan de kapstok hangen, ofwel terug buiten zetten. En als we een CAO er hebben die zegt van, nou, 2 maanden bijvoorbeeld vaste contracten, ja, dan moet je allemaal C4's gaan geven en uitbetalingen gaan doen en voorop zeggen gaan betalen. Dus, allee, dat is ook niet haalbaar. Allee, dat is iets dat is een mes langs twee kanten snijdt natuurlijk. Hè. Dus het groot probleem binnen de contactcenterwereld is het gebrek aan responsabilisering van de klanten. Hm. Van de klanten. En dat is, allee, ja, ondertussen al 11 jaar stokpaardje ook van mij. We proberen daar een wetgevend initiatief te laten innemen. We hebben dat geprobeerd onder de minister van Werk, Monica de Koning. Maar ja, je weet ook dat de regeringen vandaag geen lang leven beschoren zijn. En dus ondertussen is het een andere minister van Werk. En het initiatief is zo'n beetje in de schuifweer beland. Maar we proberen nog altijd wel langs verschillende wegen om op een of andere manier vanuit de vakbond, maar dat is ook een win-win voor de werkgevers daar, hè, om daar toch iets aan te doen. Want dat is een effectief een groot probleem. We hebben ook begrip, allee, ja, als een werkgever een project kan binnenhalen met 200 mensen, hè, voor 200 mensen, dat is goed, dat is de werkstelling. Maar natuurlijk, als ze die allemaal zou moeten aannemen met een normaal, regulier contract om bepaalde duur, hè, en dat project verdwijnt dan al 2 maanden, ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. En dan zou het wel eens kunnen dat het bedrijf gewoon failliet gaat gaan, want die moet alles gaan betalen. Dus ik zeg het, dat is een mes dat langs twee kanten. Ik ben hier de werkgevers niet aan het verdedigen, voor alle duidelijkheid, maar dat is een mes dat langs twee kanten snijdt. Hè.
En iedereen heeft erbij te winnen. Hè.
En iedereen heeft bij zoiets te winnen als we bijvoorbeeld zouden kunnen zeggen dat het project samengaat met personeel en dat personeel gaat dan mee naar die volgende werkgever. Ja. Hè. Of dat personeel hangt vast aan dat project. Hè. Dan, dat zou wel een oplossing kunnen zijn voor een aantal projecten. Ook niet voor allemaal, maar voor een groot aantal in ieder geval wel. Maar dat hebben we vandaag niet. Dus, en dan dat... Dat is één stuk van de contactcenters. Dan het werk op zich in de contactcenters voor de werknemers. Dat is ongelooflijk stresserend. Er is monitoring. Bij de ene is er monitoring van dat je binnenkomt tot dat je buiten gaat. Dat geeft dus heel veel stress. Monitoring wil zeggen dat ze meeluisteren. Hè. Komt er ook bij dat de werkgever... het recht heeft van mee te luisteren, hè, om te horen of jij je job wel doet. Hè. Maar het is ook dikwijls zo dat de projecten, de waar het project van is, dat die meeluistert. En dat die ook soms zegt tegen degene waar het hem eigenlijk project aan heeft gegeven, hè, de werkgever van het contactcentrum, dat hij zegt, de dieren en de dieren moeten eruit zijn, die doen hun job niet. Dus ik zeg het, de responsabilisering van degene die uit de projecten geeft aan de contactcenters is nul. Alleen halen die het zich nog, alleen permitteren die het zich nog om te vertellen wie en wie niet moet of mag bellen. Ook van zich die tegen Fatma, dat ze zegt dat ze Sonja is, want dat klinkt beter. Hè? Dat is ook dikwijls de klant zelf die naar zo'n zaken, dat gebeurt daar ook.
Wordt dan soms ook de stok gebruikt van iedereen is vervangbaar? Hè? Een perceptie die heel vaak leeft binnen de wereld van de contactcentrum.
Oh, ja.
Men zegt van, ja, als jij hier buiten gaat, je ze heel makkelijk vervangen.
Ja. Want allee, de lonen zijn ook bijzonder laag. Reguliere lonen in een regulier callcenter... dat zijn de baremas van Paritair Comité 200, het vroegere 218, taalvullend. Dat is niet om over naar huis te schrijven, maar er zijn er dus Ilva, die hier dus komen voor hun dat is al 2 maanden geen loon hebben gekregen, die dan ook nog een loon hebben. De andere dat bij Rijma zit natuurlijk, hè. Mensen hebben recht op eco-checks binnen de sector. Ja, dat is allemaal van laatste orde, dat komt er zelfs niet bij te pas. Hè. En ik zeg het, alleen de reguliere callcenters waar we binnen zitten, ja. Spijtig genoeg hebben we hier in Antwerpen ondertussen ook al een paar serieuze faillissementen meegemaakt. Faillissementen waar dat we mee zelf stonden op te kijken, in de zin van bijvoorbeeld de Proximus die ineens in een callcenter van 50 mensen een project wegneemt van 25 mensen. Ik moet u niet vertellen dat dat dus, ja, dat loopt gewoon van die kant af. Hè, ja. En dan kunnen we samen met de vakbond nog wel zien door economische werkloosheid, want dat is wel een heel belangrijke in de contactcenters. Hè. Dat je de mensen ja, op kosten van een belastingbetaler kunt thuiszetten. Mm. Maar dat geeft dikwijls wel een overleefperiode voor dat contactcenter. Maar dan krijg jij soms een telefoon van de curator en die zegt van, weet jij al dat callcenter failliet is? Ah, zit daar een callcenter? Ja. Met 55 mensen of zo. Dan ga je er naartoe en dan staan er 55 mensen, ja, die met faillissement te maken hebben, waar wij niks aan weten. En die dan ja, gewoon op de straat staan van dag op dag. Moet ook wel zeggen, pluimen voor de sociale inspectie hier in Antwerpen, want eigenlijk werk ik daar heel goed mee samen. Als wij iets binnenkrijgen, bijvoorbeeld van zo iemand die hier binnenstapt, met een aantal maanden zonder loon of zo. En dat we zo op die manier detecteren dat er een contactcenter ergens is, dan sturen we er de sociale inspectie op af. En die gaan er ook effectief direct op af. Want er wordt dikwijls gezegd van, ja, de sociale inspectie, ja, ja. Die mensen zijn onderbemand. Dat klopt. Die zijn absoluut onderbemand. En dat is zeker niet gebeterd de laatste jaren. Of onderbevrouwd. Als je zo'n dossier hebt, dat pakken ze direct aan, omdat dat dus effectief ook wel ja, sociaal, ja, dat zijn drama's, hè. Want die mensen, komt er nog iets bij, wie werkt daar, hè? Alle kleuren van de maatschappij werken daar. En dus meestal zijn dat mensen die zelfs dan ook nog dikwijls hoog opgeleid zijn, maar die door het feit dat ze per ongeluk een verkeerd kleurtje hebben, een verkeerde naam hebben, naar de diversiteit, racisme enzovoort, dat die dan uiteindelijk content zijn dat ze in zo'n contactcenter, zelfs in zo'n precair contactcenter, kunnen werken.
Zegt dat ook niet veel over hoe dat, wat de plaats is van een contactcenter binnen een bedrijf? Ik zal het illustreren met een voorbeeld. Ik ben kauwgomproducent, ik verkoop kauwgom en ja, dat contactcenter, doe maar iets mannen, jullie zijn eigenlijk de prioriteit niet van mijn bedrijf.
De prioriteit van de klanten is om hier een loonkost te hebben. Ja. En om uiteindelijk zo goedkoop mogelijk hun product aan de man of aan de vrouw te kunnen brengen of een service te kunnen geven aan hun klanten. Want een callcenter is niet alleen zomaar wat bellen. Hè. Die mensen die moeten dikwijls zeer ingewikkelde producten ook verkopen. Hè. En die worden ook afgerekend soms op hun verkoop. En dus, vandaar dat ik zeg, dat zijn geen analfabeten die er zitten. Hè. Dat zijn dikwijls heel opgeleide, heel hoog opgeleide mensen. Komt er ook nog eens bij, mensen moeten minstens dikwijls 2 talen kennen. Maar die worden daar echt niet voor betaald. Hè? Die worden daar, normaal gezien zouden ze er moeten voor betaald worden, maar in veel gevallen worden ze er niet voor betaald.
Het is een beroep van onze tijd eigenlijk. Het is een vrij recent beroep, maar je merkt dan ook dat er dan bijvoorbeeld ook technologische vooruitgang in is. Dat bijvoorbeeld een bol.com nu al bezig is met een geautomatiseerde helpdesk, dat je de hele tijd bezig bent met computers. En is het dan niet een beetje lastig dat dan andere bedrijven die daar de middelen niet voor hebben, dan met menselijk kapitaal daar tegen proberen te concurreren tegen een machine die 24 op 24, 7 op 7 bereikbaar is?
Het probleem is onze maatschappij. Hè? Wij als vakbond, wij zijn tegen flexibiliteit. Zeker tegen extreme flexibiliteit. Nee, daar zijn we tegen. Langs de andere kant stellen we vast, hè, dat ook in onze eigen kringen, hè, als je op een vergadering vraagt van wie heeft er nog nooit iets gekocht langs internet? Hè? Je belt s'avonds, want ik zou morgenavond dat kleedje moeten hebben. Of ik moet naar de schijf hebben, het is weekend, het is zaterdag, even bestellen. Het is zondagmorgen, gelukkig ligt dat voor mijn deur. Hè? Dat komt door wel op een of andere manier. Hè? En of dat je dat nu graag hebt of niet. Maar dat zijn mensen die extreem flexibel werken, die dat in elkaar steken. En de informatica kan al heel veel, maar dat moet nog wel gebracht worden ook. Hè? Allee, er is geen ene computer die dat kan laten vliegen. Hè? Zover zijn we nog niet. Dat komt misschien nog. Jij komt dat misschien bij mij, ik niet. Maar ondertussen zijn er wel mensen die op een of andere manier dat bezorgen. Hè. Dus je hebt mensen die effectief 24 uur op 24 uur te werk stellen. Nee, ik bedoel, dat er een tewerkstelling is. Mensen werken gelukkig geen 24 uur op 24 uur. Pas op dat je misschien ook nog ooit komen, als we dat niet tegenhouden. Maar er wordt wel gewerkt 24 uur op 24 uur. Ik geef een voorbeeld. Ik doe naast de callcenters ook de banken, de financiële sector. Bij de banken zijn we nu in grote discussie, onder andere bij KBC, voor zondagwerk in de callcenter. Verbonden aan de bank. En ik ben daar geen voorstander van langs geen kanten. Maar uiteindelijk, als we dat gaan afblokken als vakbond, hebben we grote kans dat dat callcenter niet meer binnen de bank gaat zitten aan een paritair comité met betere voorwaarden van de bank, maar dat dat in zo'n, weet ik veel wat voor een callcenter terechtkomt, waar we de mensen van op onze juridische dienst krijgen die 2 maanden niet betaald worden. En de bank is ook een service. Dus het is echt een heel moeilijk dossier. En een dossier naar de toekomst toe. Er zal altijd wel op een of andere manier, er wordt zeer veel geïnformatiseerd, vandaar dat de contactcenters, ik heb het er straks gezegd, hè, het zijn ook niet alleen callcenters, het zijn gewoon contactcenters. En effectief, er gaat heel wat met stemcomputers enzovoort gewerkt worden, want die vooruitgang is er. En ik ben zeker niet tegen de vooruitgang, in tegendeel, want als je niet vooruitgang blijft, blijf je stilstaan. En dat gaat achteruit. Maar als vakbond denk ik dat wij toch ook wel moeten proberen van daarmee onze voet of onze hand in te krijgen en daarmee te blijven sturen. Dat wil niet zeggen dat we dat moeten afblokken tot en met, maar we moeten dat wel zelf mee sturen, want anders dan loopt dat verkeerd af. En dan gaan we effectief terug naar een tijd van dans. Hè, dat de mensen effectief... De werkgevers vragen nu al terug arbeidsduurvermeerdering. Hè. Ik zou niet weten waarom. Want dankzij de informatica wordt het werk heel wat lichter voor een aantal mensen. Hè. En zou normaal gezien er minder werk moeten zijn. Dus het werk zou op een andere manier kunnen herverdeeld worden. Hmm. En eigenlijk zouden de mensen voor een volledig loon minder kunnen gaan werken. Hè. Maar dat is nog altijd science fiction voor werkgevers. Want het enige wat zij zien is langer hoe meer produceren. Dus harder werken. Gewoon om de winstcijfers naar boven te krijgen. Want allee, binnen de verkoop, je hebt maar zoveel wat je kunt verkopen. Dat kun je maar verkopen natuurlijk.
Is het gemakkelijk om als vakbond voet aan de grond te krijgen in zulke contactcenters?
Als het een regulier contactcenter is. En nu in 2016 zijn er ook weer sociale verkiezingen. Hm. En dat is een wetgeving. Er moet een procedure opgestart worden. Van het moment dat er meer dan 50 mensen te werk gesteld zijn. Maar heel wat contactcenters. Er is er ondertussen één hier in Antwerpen dat we kennen. En die hebben 13 mensen in dienst. Hm. 13. Maar die werken alle dagen met 200 interims. En dan hopen die op die manier natuurlijk geen sociale verkiezingen te moeten gaan doen. Maar dan is het aan ons om te laten gaan tellen door de sociale inspectie. En dan hebben we het risico dat die de boeken neerleggen en dat die in verheffing gaan in 3 maanden later terug opstarten. Al gaat, hè? Heel concreet, dat is een heel concreet geval, hè? Maar ik probeer toch in ieder geval sowieso, gaan ze maar in verheffing en dan starten ze wel terug op. Ik heb ook mijn verkiezingen niet, dat klopt. Maar ze weten dat ik erop zit met mijn oog En dat ik zie in de motaal. Dat is dan een manier om binnen te geraken eigenlijk. Hè. En voor de rest, ik zeg het, ontdekken we dat er een callcenter hier op de hoek is bijvoorbeeld. Hè, met een paar honderd mensen misschien, omdat de mensen geen loon krijgen. Hè. En omdat die dan uiteindelijk dan naar ons komen via de omweg van het OCMW.
De week van de callcenter is nu net van start gegaan. Ja. Op het moment dat het interview wordt uitgezonden, zal die net zijn afgelopen. Maar wat zijn eigenlijk de speerpunten dit jaar van de campagne?
Voor een fair contract. Musketons. Hè. En het gaat erover dat we eigenlijk proberen van zoveel mogelijk mensen een fair contract te geven, een correct contract te geven, in plaats van dagcontracten, hè, de uitzendkrachten. In plaats van 3-4 keer een contract van bepaalde duur, van 3 maanden of 6 maanden. Hmm. En om dat te zeggen, ja, we kunnen nu niet meer gebruiken als gevolg van het project dat verdwijnt enzovoort. En dat is nu dit jaar eigenlijk de insteek voor correcte contracten. En er wordt ook heel veel de nadruk gelegd. Maar ik zeg het, we kunnen dat alleen maar aan de man en aan de vrouw brengen in die callcenters waar we binnen zitten en die we kennen. Er wordt heel veel ook de nadruk gelegd, niet alleen op faire contracten, over gewoon contracten van onbepaalde duur, zodat de mensen ook een beetje geruststellender kunnen komen werken. En dat is ook een hele grote stressfactor natuurlijk. Als je niet meer weet dat je volgende week of volgende maand nog werk kan hebben. Hè. Maar ook op de nadruk gelegd wordt op diversiteit en op respect. Er wordt ook heel veel de nadruk gelegd vanuit de Unie. Ja, en ik zeg het, de stress, op stress. Dus de stressfactor is sowieso het feit dat je geen contract hebt van onbepaalde duur. En dat je nu kunt zeggen, allez, laat ons zeggen dat ik volgende maand nog werk heb. Maar dan ook de monitoring die er is. De druk voor de verkoop, hè, in sommige gevallen. Hè, als jij op zo'n project zit dat je moet verkopen. En ook de uren. Hè, dat komt er ook nog eens bij, de uurroosters. Er zijn er niet veel die werken van 9 tot 5 of van 8 tot 6 of weet ik veel wat. Maar heel veel mensen die werken tussen... Je moet rekenen dat de uurroosters dikwijls lopen tussen 7 uur, 6 uur 's morgens en 11 uur of 10 uur 's avonds. En dat de mensen dan eigenlijk bijna in shiften moeten gaan werken. En we proberen ook zo weinig mogelijk en zeker niet in te gaan op splitshiften, hè. Dus te komen werken van 7 tot 10 bijvoorbeeld. En dan mogen we naar huis. En dan mogen we terugkomen tegen 2 uur of tegen 3 uur. Tot 7 of tot 8 uur. Dat is leuk dat je hier naast de deur woont. Hè. En dat je... Allee, leuk. Dat is helemaal niet leuk. Maar ik bedoel, dat is nog een beetje te doen. Maar als jij over een 2 moet lopen, naar je, dat geeft onvoorstelbaar veel stress. En allee, dat is ook bewezen, wetenschappelijk bewezen, dat dat ook het soort mensen is die in de eerste plaats, er is heel veel burn-out bij alle werknemers als gevolg van de stress, maar zeker bij mensen die in van die splitshiften werken. En dat wordt dan dikwijls ook voorgesteld van, allee, dat is toch goed, want je kunt niet op de middag, je hebt 3 uur of 4 uur voor te gaan shoppen, om te beginnen de mensen in het centrum te gaan shoppen. Dat is wel leuk misschien van in de zomer, tussenin eens even naar het park te gaan. Maar in de winter is dat een heel ander verhaal natuurlijk. En allee, ja, de mensen worden daar ook in verhouding zeker niet voor betaald. Absoluut niet. Als we binnen zitten als vakbond en dat komt ter sprake, dan proberen we van er zoveel mogelijk centen nog naast te leggen, hè, als dat niet anders kan. Maar allee, onze prioriteit is dat om dat zeker niet toe te staan. Thuiswerk begint ook fel toe te nemen in de contactcenters. En dus er zijn heel wat werknemers die absoluut 4 op 5 dagen willen thuiswerken. Heeft natuurlijk zijn reden, is niet oké, want om de duur heb je geen isolement tot en met. Hè. En het thuiswerk, er is een CAO 85 rond thuiswerk, een interprofessionele CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst. Maar men loopt daar bij de callcenters, bij de contactcenters, niet bij allemaal, maar bij de meesten, de kantjes af, zodat men de mensen kan thuis laten werken. Men bespaart nog eens op de werkplaatsen. Op gas en elektriciteit. Eigenlijk het enige wat de mensen in retour krijgen, is toch dat je moet thuis, kunt thuiswerken. Dat is toch goed, hè? Dus dan moeten wij het wel proberen om de man en om de vrouw te brengen, dat dat ook een probleem is voor uw gas en uw elektriciteit en uw water. Hè? Want we moeten ook nog toilet, hè? Niet meer op de bureau, maar wel thuis. Hè? En door het feit dat we eens praten over mensen die naar huis gaan met loontjes, 12 of 1300 euro netto, als het zoveel is. Als je daar dan ook nog eens een keer een extra gas, elektriciteit en waterrekening bij krijgt. Bij sommigen moeten zelfs nog hun eigen gsm gebruiken. Want ze moeten nu toch kunnen bereiken. En als we aan iedereen een gsm moeten geven. Enzovoort, enzovoort. Maar ze besparen wel. Dus op een pak immobiliën, wat dat toch wel alleen een zware kost is voor een bedrijf. En daar besparen ze hun dan op een gegeven moment. Hè. En je krijgt, dus de mensen krijgen niks op hier retour. Als we er binnen zitten, proberen we wel dagpremies uit een brand te slepen. Om uiteraard die extra gas, elektriciteit en waterrekeningen te dekken. Maar heel veel mensen hebben dat niet. En willen ook toch thuiswerken. Ook bewezen wetenschappelijk. Als mensen thuiswerken, werken ze ook meer, sneller, efficiënter en langer. Dus dat is ook nog eens een voordeel voor de werkgever.
Nog heel wat werk voor de boeg, dus eigenlijk.
Ja, ik ben nog niet werkloos in de callcenterwereld. Nu, financiële wereld ook niet, hè. Ver van. Dat is een heel ander verhaal, natuurlijk. Maar in de callcenter of contactcenterwereld, nee, ik ben nog niet werkloos. Absoluut niet.